Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in vers 5 van Psalm 84. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit de 110e psalm het vierde vers. U heeft de Heere, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jesaja, het 61ste hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit Jesaja 61, na de geloofsbelijdenis en Psalm 110, het vierde vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit Jesaja 61. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad is los voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkelieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten, men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Ze zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven wat hun werk in de waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen. Dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt. En gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten. Alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing.
Wij vervolgen, gemeente, de overdenking van de Heidelberger Catechismus en zijn toegekomen aan het eerste gedeelte van zondag 12. Vraag en antwoord 31. En we willen dat gedeelte van het leerboek eerst met elkaar lezen. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Daar wordt gevraagd: waarom is hij, Christus, dat is een gezalfde, genaamd? En het antwoord luidt: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wanneer we aan de middag van deze dag bidden om uw zegen, laat er dan iets van dat dringende gebed, dat gebed uit de nood, mogen opstijgen naar de hemel uit harten van mensen hier in de kerk of elders met ons verbonden. Heren, wij hebben het nodig dat u zelf, als die grote gezalfde profeet en leraar, onder ons komt. En dat u ons leert, dat u ons onderwijst door de prediking. En mag daarvoor het woord van deze middag gebruikt worden. Wilt u geven dat uw dienaar mag spreken in overeenstemming met uw woord, in overeenstemming met de heilige bedoeling van uw Heilige Geest. Maar boven alles wilt u het woord van deze middag door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest ook brengen in ons hart. Heere, u weet wat wij nodig hebben. U weet welk werk van de Heer Jezus Christus voor ons heel persoonlijk nodig is. Want één ding is duidelijk in het licht van uw woord: dat zijn werk nodig is, ook als wij dat misschien helemaal niet zo zien. Ook als er in ons hart helemaal geen plaats is voor zijn werk en voor hem. O, dan is het zo nodig dat u als die grote profeet en leraar ons gaat onderwijzen. Dat u ons als die grote koning gaat stilhouden op de levensweg en tot stilstand roept, zoals u dat eenmaal deed in Gadara. En dat u de vijandschap gaat verbreken en te sterk wordt, en dat u onderwijs geeft in de noodzaak om zalig te worden. Vanuit onszelf leven we daaraan voorbij, Heren. Dan maken we ons druk over allerlei tijdelijke dingen die op zich niet onbelangrijk zijn en die toch verbleken moeten bij datgene wat tot onze eeuwige vrede dient. Geeft u ons geopende ogen om dat te gaan zien wat tot onze vrede is dienende. En Heren, daar waar u door het werk van die grote gezalfde profeet en leraar ons in deze dingen ging onderwijzen en ons les gaf in wie u bent en in wie wij zijn, daar waar we onze schuld gingen zien tegenover u, de Heilige, de Rechtvaardige, en de langmoedige en goede tieren God in de hemel. Wilt u geven dat we ook zicht zouden mogen krijgen door uw genade op uw priesterlijke werk. Hoe u nu een volkomen offer hebt willen brengen en met uw offer tussen een vertorende rechter en tussen een in zichzelf schuldige kerk wilde gaan instaan. En hoe u met uw voorbeden wilt tussentreden. En maakt u de Heer Jezus Christus als die grote priester noodzakelijk en dierbaar en gepast voor ons heel persoonlijk. Dat we er belang bij krijgen om in het werk van die priester begrepen te zijn. Dat we geen rust zullen vinden voor onze ziel voordat we het weten mogen. Hij, dat grote priesterlijke werk, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gedaan. En Heere, wilt u zo ook onderwijs geven in uw koninklijke ambt? Wat hebben we het nodig om door u geleid en onderwezen te worden? Weest u met ons en helpt u ons bij het luisteren. U weet ook wat ons daarin kan hinderen. Het zou kunnen zijn dat we te maken hebben met vermoeidheid. Het zou kunnen zijn dat we te maken hebben met allerlei zorgen, waardoor onze gedachten snel worden afgeleid. Wilt u die zorgen een ogenblik van ons afnemen? Laat het ook zo zijn, Heere, dat lichamelijk ongemak. En er zijn er verschillenden onder ons die daar altijd weer mee te maken hebben, ons toch niet hoeft te hinderen. Maar dat we mogen luisteren naar uw woord. En dat uw woord niet alleen beslag legt op onze gedachten, op onze aandacht, maar boven alles op ons hart en op ons leven. Heere, gedenk degene die thuis meeluisteren. Bereid ook hen een zegen. Zou u willen denken aan degene die hier hadden kunnen zijn en die toch de gang naar uw huis niet hebben gemaakt? U kent de redenen. Heere, wilt u hen weer brengen onder de prediking van uw woord? En wilt u datgene wat afgedwaald is als de goede herder terugbrengen? Allereerst onder de verkondiging van uw woord. Maar mag ge door genade ook zijn binnen de muren van die hemelse schaapskooi. De kooi der behoudenis en der zaligheid. Zou u zo nog als de goede herder willen uitgaan? En dat uitgaande werk, dat is niet alleen nodig onder degenen die afgedwaald zijn en die vandaag de dag midden in de wereld leven. Het zouden, Heere, ook onze kinderen, onze kleinkinderen kunnen zijn. En we willen u bidden, doe dat werk toch ook onder hen. Maar wij hebben het niet minder nodig wanneer we onder het geklank van uw woord zijn samengekomen. Dat u dat werk ook onder ons zou willen verrichten. Heere, wilt u aan onze gemeente denken? Zegent u al het werk dat in het midden van de gemeente gedaan mag worden? We denken aan het werk van de broeders, ouderlingen en diakenen. Wilt u hen wijsheid geven? Ja, dat iets van de geest van Christus, die grote, gezalfde ambtsdrager, ook mag rusten op hen wanneer ze uitgaan om bezoeken te doen, om te luisteren en te spreken. Heere, geeft u hen daarin wat nodig is. Maar voordat ze op weg gaan, geeft u ze een plaats aan uw voeten om door u onderwezen te worden in de dingen van uw woord. Dat hebben we nodig, Heere, als dienaar van het woord. Dat hebben we nodig in de kerkenraad. Dat hebben we nodig ook op allerlei andere plaatsen. We denken aan degenen die hun krachten geven aan het zondagsschoolwerk, aan het verenigingswerk. Wil ook dat werk zegenen en gebruiken. Zegent u de kerkenraadsvergadering. Zegent u onze organisten, onze koster en zijn vrouw. Alle anderen die in commissieverband een bijdrage leveren, Heere, we mogen ook bij vernieuwing bidden voor onze gemeente ten aanzien van het gebouw waarin we samenkomen. Vele jaren geleden hebt u de gemeente deze plaats gegeven. Een plaats met allerlei herinneringen. Een plaats waarvan sommigen onder ons toch ook mogen getuigen dat het hier was, dat u onvergetelijke uren schonk, omdat u zelf overkwam in uw woord. En Heere, we bidden van u of u ons ook bij de voordeur wil verzorgen met een plaats om samen te komen, waar dat dan ook naar de raad en wil van u zou zijn. En geeft u allen die zich daarmee bezighouden ook wijsheid in deze dingen. We bidden u voor de kerken waartoe we behoren. Heere, ontfermt u zich. Als zoveel verschil openbaar kan komen. Als er soms zoveel vervreemding is bij alles wat samenbindt en alles wat gemeenschappelijk gevonden kan worden, kan toch ook zorg ons hart vervullen. En wanneer dat zo is, Heere, bewaart u ons er dan maar voor dat we in hoogmoed op anderen zouden neerzien. En doe ons zelf maar de laagste plaats innemen voor u. Waar zou u zich willen ontfermen, ook over onze kerken? Sterkt u allen die een taak mogen hebben ook daar. We willen u bidden voor de dienaren van het woord. Laten ze uw woord in alle zuiverheid, in gebondenheid aan de leer van uw woord en de leer die naar de godzaligheid is, het woord mogen verkondigen. Bedenken bijzonder ook aan degenen die dat tijdelijk niet kunnen. En mogen we de naam noemen van professor Baas, die al langere tijd niet het woord naar de lust en liefde van zijn hart heeft kunnen uitdragen in het midden van de gemeente. U kent ook zijn omstandigheden en zou u hem goed en nabij willen zijn, Heere, opdat hij toch weer herstellen mag en weer mag voorgaan in de dienst. Mogen we ook dominee Klaver van Scheveningen aan u opdragen, die de komende weken de kerken aan de overzijde van de oceaan hoopt te dienen. Zou u hem willen bewaren en willen beveiligen en hem ook in dat werk uw zegen willen schenken. We dragen andere dienaren aan u op. Gedenk, Heere, uw koninkrijk niet alleen voor zover zich dat bevindt binnen de grenzen van ons kerkverband, maar ook daarbuiten. Breid uw koninkrijk in ons land nog uit, Heere. Brengt u nog bijeen wat bijeen hoort. Wilt u geven dat het zendings- en evangelisatiewerk gezegend mag worden? Gedenk ons land en volk. Sterkt u onze overheid. Ook hier, in de stad waarin we wonen. Geeft u de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraadsleden wijsheid en alles wat nodig is om leiding te geven. Heere, geeft u een vragen naar u, naar uw woord, naar uw sterkte. Ontfermt u zich over ons land en volk. Zo ver vervreemd van uw woord voor een groot deel. En Heere, dan komt de vraag toch ook tot ons. Wanneer hebben wij gezwegen terwijl we spreken moesten? En wanneer hebben wij gesproken terwijl we zwijgen moesten? O, wat moeten we ons dan ook voor uw aangezicht verootmoedigen? En laat het dan zo zijn, Heere, dat we in de middag van deze dag onze gebeden mogen neerwerpen naast een Daniël. Wij hebben gezondigd. Bij ons is de ongerechtigheid en de beschaamdheid der aangezichten. Maar Heere, ontferm u nog. Heere, doe het. Heere, hoor. Heere, vergeef. Heere, merk op. Heere, doe het tot eer van uw naam. En dan werpen we ook deze middag onze gebeden niet neer op onze gerechtigheden, want ze zijn er niet. Maar we werpen ze neer, enkel en alleen op uw barmhartigheden die in Christus groot en in Christus vele zijn. Zou u ons om hem nog willen horen? En zou u de Heer Jezus Christus vanmiddag in de prediking van het woord heerlijk willen maken? En niet alleen in de prediking van het woord, maar ook in het hart van een jongen, van een meisje, van een man, van een vrouw onder ons, opdat uw naam de eer mag ontvangen. Uit genade. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 133ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op hoge priesters hoofd. En wat er verder volgt in vers 1, en we zingen ook vers 2 van Psalm 133. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, het negende vers, willen we straks na de prediking zingen. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bijeen een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heel gezalf aan mij en het rijk verbonden. Het negende vers van Psalm 89, dat ten diepste zingt van Christus. In gedachte gemeente gaan wij het land van de Bijbel door in noordelijke richting. En wanneer we dan helemaal in het noorden van Israël zijn aangekomen en we steken daar de grens over, dan komen we in het gebied dat in de Bijbel wordt genoemd de delen van Caesarea Philippi. Dat was in die tijd een bij uitstek heidens gebied. De delen van Caesarea Philippi. Daar ergens was een grot ter ere van de Griekse herdersgod Pan, waar een van de Griekse afgoden vereerd werd. In diezelfde omgeving was een stad gebouwd ter ere van de Romeinse keizer, en in die stad stond een groot beeld ter ere van de keizer, en daar werd aan diezelfde Romeinse keizer goddelijke eer bewezen. Een omgeving waar allerlei afgoderij te vinden was. En daar treffen we in Matteüs 16 de Heer Jezus met zijn discipelen aan. En dan stelt de Heer Jezus daar aan zijn discipelen een vraag. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En dan gaan de discipelen antwoord geven. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. En anderen die nemen de naam Elia in de mond. En weer anderen zeggen u bent Jeremia of een van de andere profeten. En dan stelt de Heer Jezus nog een vraag. Een vraag gericht op het hart van de discipelen. Een persoonlijke vraag. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En de Heere vraagt het vanmiddag ook aan u en aan jou en aan mij. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan mag Petrus naar voren treden en hij zegt het. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als we dan even letten op de reactie van de Heer Jezus op die belijdenis van Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, dan wordt uit de reactie van de Heer Jezus duidelijk dat Petrus dat niet wist vanuit zichzelf. Dat hij die belijdenis niet alleen maar met de mond uitsprak, maar dat hij die belijdenis mocht uitspreken met het hart. Want de Heer Jezus zegt, zalig bent u, Simon Bariona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, dat is u niet bekend geworden vanwege een mens, maar mijn Vader die in de hemelen is, die heeft het u geopenbaard, bekend gemaakt. Wel, die geschiedenis brengt ons bij de naam van de Heer Jezus die we vanmiddag met Gods hulp willen overdenken. De naam Christus. Dat schrijven we bij vraag en antwoord 31. De naam Christus. En dat betekent, vraag 31 zegt het al, gezalfde. We letten op twee dingen. Allereerst op de zalving van Christus. Als de Heer Jezus gezalfde wordt genoemd, wanneer is dat gebeurd? Wanneer is de Heer Jezus eigenlijk gezalfd? En wat betekent het eigenlijk dat de Heer Jezus gezalfd is? En wat voor boodschap ligt daarin voor ons? In de tweede plaats staan we stil bij de taken van Christus. Want gezalfd werden in de tijd van het Oude Testament drie groepen. Koningen, profeten, priesters. En als de Heer Jezus de Christus wordt genoemd, de gezalfde wordt genoemd, dan wordt daarmee niet alleen gezegd dat hij gezalfd is, onze eerste gedachte. Maar dan wordt daar ook mee gezegd dat hij de grote profeet is. En de enige hoge priester is en de eeuwige koning is. De taken van Christus. En de Heere geven, gemeente, dat we door genade met ons hart iets zouden mogen kennen en iets zouden mogen uitspreken van de belijdenis die Petrus door genade mocht laten klinken. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Het is voor de tweede maal dat wij vanuit de catechismus met elkaar gaan nadenken over de namen van Gods Zoon. Het is twee zondagen lang gegaan over God de Vader. Vorige keer heb ik u gezegd, we gaan 9 zondagen lang nadenken over God de Zoon. En in de eerste 3 zondagen die over de Zoon gaan, gaat het dan over zijn namen. En de vorige keer hebben we als eerste stilgestaan bij de naam Jezus. Ik roep dat heel kort terug in uw herinnering. Jezus, het betekende zaligmaker, het betekende verlosser, het betekende redder. En we hebben toen gehoord dat God de Vader zijn Zoon allereerst zo heeft genoemd. Maar de vraag vanmiddag is, hebt u hem ook zo mogen noemen? Als nu een van de dingen die afgelopen zondag aan de orde kwamen dit was, dat de naam Jezus bij uitstek de aanroepnaam is van de Zoon. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. Hebt u dat in die 6-7 dagen die er liggen tussen vorige week en dit moment mogen doen? Hebt u die naam Jezus mogen gebruiken als aanroepnaam om hem aan te roepen vanuit uw nood? Maar vanmiddag dan die andere naam, Christus. Vraag 31 zegt, waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Ja, dan moeten we eerst eens een ogenblik nadenken met elkaar over wat salven nu precies in het woord van God betekent. En laat ik in dat verband maar het voorbeeld nemen van een heel bekende geschiedenis. We kunnen ons die geschiedenis allemaal voorstellen, de geschiedenis van de zalving van David tot koning. Op zeker moment moet de profeet Samuel zijn hoorn met olie vullen, met zalfolie. En hij moet in opdracht van de Heere gaan in de richting van Bethlehem. Om daar in het huisgezin van Isaï, één van de 8 zonen van Isaï, te zalven tot koning over Israël. En als Samuel dan in het huis van Isaï is aangekomen, dan laat Isaï 1 voor 1 7 zonen voorbij gaan. Maar geen van de zonen is de toekomstige koning van Israël. Geen van de zonen wordt door de Heere aan Samuel aangewezen met het woord, deze is het. En dan zegt Samuel, zijn dat al uw zonen, Isaï? Nee, zegt Isaï, er is er nog 1 in het veld, David. En dan wordt David geroepen en die komt het huis binnen. Ja, en dan spreekt de Heer het in het hart van Samuel. Deze is het, zalf hem. En dat doet Samuel dan in opdracht van de Heer. Hij giet die hoorn die gevuld is met zalfolie over het hoofd van David uit. En wat betekende dat nu precies? Wel, dat wilde eigenlijk 3 dingen zeggen. Dat betekent allereerst, de Heere wijst David aan als koning en hij zegt, ik heb u als koning uitgekozen. Niet uw zeven broers, die misschien wel een veel indrukwekkender verschijning hadden, maar ik heb u uitgekozen. Dat is het eerste. Wat door de zalving van Gods wegen duidelijk wordt. Het tweede, ik stel u ook aan tot koning. Ik kies u niet alleen uit, te midden van anderen, maar ik stel u ook aan tot koning. U zult koning zijn. En het derde, ik maak u bekwaam. Dat betekent, kinderen, heel eenvoudig, ik zorg David dat u echt koning zou kunnen zijn. Koning zijn was geen makkelijke taak. Daar kwam heel wat voor kijken. En David had wel wat geleerd, maar hij moest ook nog heel wat leren. Maar in de zalving zegt de Heere, ik maak u bekwaam. Ik zal zorgen dat u uw koninklijke ambt kunt uitoefenen. Dat is de betekenis, dat is de Bijbelse betekenis van de zalving tot een ambt. Uitgekozen worden, aangesteld worden, bekwaam gemaakt worden. Die drie dingen. Kijk, en dat is nu het eerste wat gezegd wordt in de naam Christus. Wij gebruiken die naam vaak nogal gedachteloos. Als een synoniem voor Jezus misschien. Om het misschien eens op een andere manier te zeggen. Maar in die naam ligt een heel diepe betekenis. Daar wordt allereerst mee gezegd. Gods Zoon is door zijn Vader uitgekozen, aangesteld en bekwaam gemaakt. Gezalfd. Wanneer? Wanneer is dat nu eigenlijk gebeurd? Wanneer heeft God zijn Vader geeft God de Vader zijn Zoon uitgekozen? Ja, om wat we dan straks zullen horen, om profeet en priester en koning te zijn en zo zaligmaker te zijn van zondaren. Wanneer? Gemeente, daar kunnen wij ook vanmiddag eigenlijk maar van stamelen. Maar dat is gebeurd in de stilte van de eeuwigheid. Dat is gebeurd voordat de hemel en de aarde uit niet tevoorschijn werden geroepen. Dat is gebeurd voor de schepping. Toen de drie enige God het wist dat hij de mens zou scheppen. Toen de drie enige God het wist dat de mens van hem zou afvallen in de zonde. Toen heeft diezelfde drie enige God raad gehouden. Dat is moeilijk, zegt iemand vanmiddag. Dat is het ook en dat is diep. En toch, de Bijbel zegt er ons genoeg van, leert er ons genoeg van om het vanmiddag niet te verzwijgen. Toen heeft de drie enige God raad gehouden over de vraag, hoe zal het nu kunnen als de mens, het kroonjuweel op de schepping, als de mens zo in zonde valt, dat de eer van God toch zal schitteren en dat er toch gevallen zondaren zalig zullen kunnen worden. Bunyan beschrijft dat in zijn boek De Heilige Oorlog. Sommigen van u hebben het gelezen op een hele mooie, indrukwekkende manier. Dan schrijft hij, ja, dat de drieënige God een plaats zoekt in de geheimkamer. In de raadkamer. In de vergaderzaal. Waar hemelse geheimen worden besproken. Daar heeft de Vader met de Zoon en de Heilige Geest met eerbied gesproken vergaderd. raad gehouden. Hoe zal de eer van God hersteld worden en hoe zullen zondaren toch zalig worden? En toen heeft God de Vader de vraag gesteld. Wie zal er borg worden om in plaats van zondige mensenkinderen te voldoen aan mijn eer? Te voldoen aan mijn wet, te voldoen aan mijn recht. Wie zal er gehoorzaam zijn? Wie zal er de straf voor arme zondaren wegdragen? En toen heeft God de Zoon zich aangeboden, als ik het zo zeggen mag. Toen is God de Zoon naar voren getreden en hij heeft het gezegd: Vader, ik zal borg zijn met mijn hart. Ik zal komen om uw wil te doen. En toen heeft God de Vader zijn Zoon met eerbied gesproken uitgekozen. Toen heeft God de Vader zijn Zoon aangewezen. Toen de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, daar in zijn gewilligheid naar voren trad. Toen hij zich verbond om die diepe weg van lijden te gaan. Toen heeft God de Vader tegelijkertijd gezegd: mijn Zoon, ik wil dat u die weg gaat. Ik leg u deze taken op. Ik kies u uit. Ik stel u aan. En ik maak u daarvoor bekwaam. Ik zalf u met de Heilige Geest. Ja, want de Heilige Geest heeft er op een wonderlijke manier voor gezorgd dat de Heer Jezus het werk als zaligmaker ook echt kon doen. Ik kan daar vanmiddag niet te veel over zeggen. Maar als ik u er iets van mag zeggen, de Heilige Geest heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur zo in de moederschoot van Maria werd bewaard dat hij volkomen rein, zonder zonde geboren werd. En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur, zoals we dat in het laatste vers van Lucas 2 lezen, toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dat zijn allemaal heel diepe en moeilijke zaken. Maar die gaan allemaal terug op de raad van God. Op de raad van de drie-enige God over de zaligheid van zondaren. Kijk, en dat is het wat bedoeld wordt aan het begin van antwoord 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Dan luidt het antwoord: omdat hij door God de Vader verordineerd is. Verordineerd betekent uitgekozen. Aangesteld. En met de Heilige Geest gezalfd is. Dus, en probeert u dat mee te nemen, ook bij het lezen en overdenken van het woord van God. Als wij de naam Christus horen, dan neemt die naam ons als het ware altijd mee terug naar de eeuwigheid. Dan neemt hij ons mee terug naar de raad van de drie-enige God. En wat wil dat nu zeggen? Wat is daar de boodschap nu van, vraagt iemand. Van deze diepe dingen die misschien, zou iemand anders kunnen zeggen, ook wel, ja, toch iets theoretisch hebben. Wel, daar liggen twee dingen in die ik u niet wil onthouden vanmiddag, gemeente. Het eerste, dan zegt die naam Christus ons iets over wie God is en hoe God is. Wie is God? Hoe is God? Als het over die vraag gaat, moeten wij altijd, ja, hoe daarover nadenken? Vanuit de Bijbel. Vanuit het woord van God, biddend om zijn licht. Nooit zelf maar aan het denken gaan, want dan maak ik een God naar mijn eigen voorkeuren. En dan plak ik deze eigenschap op mijn godsbeeld en die eigenschap en nog een eigenschap. En ik maak me een God, ja, naar mijn eigen wensen. Zo mag het nooit. Wij moeten altijd vanuit het woord van God nadenken over hoe God is. En hoe is God dan? Wel enerzijds, en eigenlijk mag ik het zo niet eens zeggen. God is, moet ik zeggen, God is heilig. Zo heilig dat hij de zonde niet eens kan aanzien. Dat hij in de Bijbel een verterend vuur wordt genoemd. God is rechtvaardig. Zo rechtvaardig dat hij het goede, alleen het volmaakt goede beloont. En al het kwade, al het zondige moet en wil straffen. Maar God is ook, en dat is wat in de naam van Christus heel nadrukkelijk doorklinkt. God is ook liefde. God is ook liefde. Nee, dat bedoel ik niet eenzijdig. Zo ben ik ook niet begonnen, als het ging om de vraag wie is God. Maar ik bedoel dat wel zo, omdat de Bijbel het zelf aangeeft. God is liefde. En wat bedoelt de Bijbel daar dan onder andere mee? Dit. Dat God die het wist, dat de mens van hem zou afvallen. Dat God die het wist, dat de mens hem in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid zou krenken en zou beledigen. Dat God vanuit het diepst van zijn wezen, in de eeuwigheid, zijn eigen lieve zoon al heeft aangewezen. En heeft uitgekozen en dat hij het heeft gezegd. Mijn zoon, ik wil dat u profeet en priester en koning zult zijn. En dat u zo mijn eer zult herstellen. En dat u zo ook een volk van verloren zondaren zult zalig maken. God is liefde. God heeft zichzelf lief gehad. God heeft zijn eer lief gehad boven alles. Maar God heeft ook arme zondaren van eeuwigheid lief gehad toen hij zijn eigen zoon er toen al voor afzonderde. En toen al ging salven, apart ging zetten, aan ging wijzen. En daarom, gemeente, heb geen harde gedachten van God. Ik bedoel niet, heb maar kleine gedachten van God. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel niet, denk maar klein en denk maar dat het wel meevalt met zijn rechtvaardigheid en met zijn heiligheid. Dat bedoel ik niet. Dat zou niet Bijbels zijn. Ik bedoel wel, heb geen harde, geen eenzijdige gedachten van God. Want God is rechtvaardig en hij is heilig. En tegelijkertijd is hij ook volmaakt goedertieren en volmaakt barmhartig. En dat zeg ik niet om daar vanmiddag mensen op te laten rusten. Dat is ook de bedoeling van de schrift niet. Daarom ben ik er ook eigenlijk een verklaard tegenstander van, gemeente, en ik denk dat u me begrijpt en dat u het wel met me eens zult zijn, wanneer mensen een groot spandoek ophangen en daarop zetten, God is liefde. Want dat is een zeer eenzijdige weergave van wat de Bijbel zegt. Het is Bijbels op zich, maar het is niet Bijbels om dat eruit te halen en dat op de voorgrond te plaatsen en al het andere te vergeten. Maar de andere kant is, gemeente, dat we het ook niet moeten en mogen verzwijgen. En dan wil dat woord, als het in de Bijbel terug te vinden is, God is liefde, een mens niet zomaar op zo'n woord laten rusten. Want het komt erop aan dat hij niet maar liefde in het algemeen is, maar dat zijn liefde ook op mij gericht mag zijn en mij mag betreffen. En dat weet een mens alleen maar door het waar geloof. Maar dan wordt dat vanmiddag wel gezegd, opdat u niet door harde gedachten over God van de Heere uzelf zou afhouden. Van het gebed tot God zou afhouden. Er zouden zulke mensen in de kerk kunnen zijn. Mensen met eenzijdig harde gedachten van God. Die altijd alleen maar leven bij Gods rechtvaardigheid en bij Gods heiligheid. En die de gedachte hebben en ik kan niet eens meer tot hem bidden. Ik mag niet eens meer tot hem bidden. Dan wordt u vanmiddag vanuit de naam Christus teruggewezen naar dat hart van God dat overliep van barmhartigheid en dat brandde van barmhartigheid en van liefde om een weg van zaligheid uit te denken en te openen in zijn Zoon, opdat u die God nog zou gaan zoeken. En opdat u met die God nog verzoend zou zoeken te worden. Man begrijpt het goed. Als God liefde is, dan doet dat aan de noodzaak om met hem verzoend te worden niets af. Dan is het nog steeds nodig dat, ja, mag ik het vanmiddag scherp zeggen, dat ik, die geen liefde ben, maar haat, van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En een God die liefde is, door genade en door het verzoenende werk van Christus bij elkaar zullen komen. Nog één andere lijn. De naam Christus zegt iets over wie God is. Maar de naam Christus werpt ook licht over, ja, over wie Christus is. Over heel zijn werk. En dan moet u de evangeliën eigenlijk ook altijd zo lezen. Als u leest over het optreden van de Heer Jezus. Over de woorden die hij spreekt. Over de werken die hij doet. Over de wonderen die hij verricht. Dan moet u, als u de naam Christus hoort, altijd dit bedenken. Hij was bezig met het uitvoeren van de werken die zijn vader hem opgedragen had. Als de Heer Jezus zich daar ontfermen gaat over een melaatse. En die melaatse staat daar voor hem in zijn onreinheid. In zijn verfoeilijkheid, als ik het zo zeggen mag. En die knielt daar voor de Heer Jezus neer en hij zegt, Heere, indien ge wilt, ge kunt me reinigen. Ja, dan is het zo dat als de Heer Jezus zijn hand uitstrekt en die melaatse aanraakt en het zegt, ik wil, word gereinigd, hij het werk van zijn vader doet. En als hij met Nicodemus spreekt in de nacht en als hij de weg van de zaligheid aan Nicodemus bekend maakt, dan is het zo dat hij op die manier de wil en het werk van zijn vader doet. De naam Christus werpt eeuwigheidslicht over heel het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is bezig het werk van zijn vader te doen. Wel, dat is het eerste. En dan onze tweede gedachte. De taken van Christus. Want hij is gezalfd, we lezen maar verder in antwoord 31, allereerst tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. De Heer Jezus heeft als Christus ook taken, drie taken. En de eerste taak is, hij is de gezalfde profeet en leraar. En wat doet hij als de profeet en leraar? Hij gaat de weg, de raad van God over onze verlossing, volkomen openbaren, volkomen bekendmaken. Wanneer is de Heer Jezus daar eigenlijk mee begonnen? Wanneer is hij begonnen met zijn profetische werk? Weet u wanneer? Direct nadat de mens in de zonde gevallen was. Toen Adam en Eva daar verscholen zaten in de struiken en die vraag klonk: waar zijt gij? En toen de Heere het ging spreken: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Toen was ten diepste de Heer Jezus Christus als de grote profeet en leraar bezig met het bekendmaken van de weg van de verlossing. En heel het Oude Testament door, al was de Heer Jezus als mens nog niet op aarde gekomen, maar is hij toch als de grote profeet en leraar bezig geweest om het verlossingswerk te prediken. Om de weg van verlossing te prediken. Als Jesaja en Jeremia en andere profeten die verlossing prediken, is het ten diepste de mond van Christus die door hen spreekt. En dan komt de Heer Jezus uiteindelijk in hoogst eigen persoon naar deze aarde toe. Hij komt, ja, om wat te doen? We lezen het nog een keer, antwoord 31. Om de verborgen raad en wil van God over onze verlossing te openbaren. De mens gevallen. De mens verloren in de zonde. De mens onwetend van een weg om verlost te worden. En wat komt de Heer Jezus doen op aarde? Hij komt vertellen allereerst dat de mens verlost moet worden. Dat het nodig is. Hij komt vertellen dat het mogelijk is dat de mens verlost kan worden. Hij komt de weg van de verlossing prediken, hoe een mens verlost zal worden. Hij komt de troost van de verlossing prediken. En hij zoekt heel zijn leven op aarde mensen in hun duisternis en in hun blindheid en in hun onwetendheid op als de grote profeet en leraar. Dat is heel het leven van de Heer Jezus op aarde geweest, van het begin tot het einde. Begin. De Heer Jezus, 12 jaar oud in de tempel. En hij is bezig om te leren. Maar hij is eigenlijk ook al aan het onderwijzen. In de weg van de verlossing. En dan helemaal aan het einde van het leven van de Heer Jezus op aarde. En dat is, gemeente, als we erover nadenken, eigenlijk zo hartverterend. Dat de Heer Jezus daar aan het kruis hangt. Dat hij daar hangt te sterven. En tot op het laatste toe is hij bezig om als de grote profeet en leraar de weg van de zaligheid te openbaren. Onderwijs te geven. Want al de 7 kruiswoorden zijn woorden van onderwijs. Hij, de grote profeet en leraar. En nu de vraag vanmiddag: is hij ook uw profeet en leraar geworden? Is hij ook degene die u in uw hart onderwijst? In de verborgen raad en de verborgen wil van God tot onze zaligheid. Is hij uw profeet en leraar? Heeft hij u bekendgemaakt met wie u bent en uzelf? Heeft hij u bekendgemaakt met wie zijn vader is, wie God is? heeft hij u tegen die achtergrond onderwezen in de weg van de zaligheid. Want daartoe heeft God de Vader zijn Zoon gezalfd. Opdat hij een profeet zou zijn voor onwetenden, voor blinden, voor dwazen. Als u nu op die vraag ontkennend moet antwoorden. Als u nu moet zeggen, o, hij is mijn profeet, mijn leraar nog niet. Dat u dan toch hem te voet zult vallen. En dat u hem zult wijzen eerbiedig. Vanuit uw eigen rechteloosheid, vanuit uw nood, vanuit uw onwetendheid, vanuit uw dwaasheid. Op deze naam. Christus, dan mag je het zeggen, heren, als ik eerlijk ben, dan weet ik misschien heel veel van catechisatie. Dan weet ik misschien nog heel veel van alle preken die ik mijn leven lang heb gehoord. Maar met dat alles moet ik uw onderwijs voor mijn hart nog missen. En weet ik met dat alles ten diepste toch nog niets. Maar heren, nu bent u toch gekomen. Als die grote profeet en leraar. U bent er toch toe aangesteld. Het is toch uw werk om onwetenden te onderwijzen. En zou u ook mij willen onderwijzen en me in mijn hart willen leren. Kijk, dat wilde de Heer Jezus doen als de grote profeet en leraar. Bij mensen die het allerminst verdiend hadden. Ik ga dat nu niet verder uitwerken, ik stip het alleen maar aan. Maar dan moet u nog eens even Johannes 4 voor uzelf een ander moment lezen. En nadenken over wie die vrouw nou was, wie ze was geweest. En wie ze was onder de prediking van de Heer Jezus. Een en al verzet en tegenstand aanvankelijk. En toch, de Heere leert haar. De Heer Jezus heeft nog een taak. We lezen verder. Hij is niet alleen gezalfd tot profeet en leraar, maar hij is ook gezalfd, zegt het midden van antwoord 31, tot onze enige hoge priester. Dat is het tweede ambt van de Heer Jezus. Eerste ambt profeet, tweede ambt hoge priester. Wat is dat? Als we dat woord nu letterlijk vertalen vanuit het Hebreeuws van het Oude Testament, dan betekent een priester, een hoge priester, iemand die staat tussen twee partijen. Wel, dat is precies het hoge priesterlijk ambt van de Heer Jezus Christus. Hij staat tussen twee partijen. Hij staat tussen God, die door de zonde gekwetst en beledigd en vertoornd is. En tussen zijn in zichzelf schuldige kerk. En hij staat daartussenin als de hoge priester. Hoe dan? We lezen verder in antwoord 31. Tot onze enige hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Christus staat tussen God de Vader en tussen zijn eigen volk, tussen zijn eigen kerk in met zijn offer. Dat offer dat hij gebracht heeft en dat tot in eeuwigheid genoeg is. Wat zijn er veel offers gebracht in het Oude Testament? Iedere dag weer. En op sommige dagen vele dieren die geslacht werden in Jeruzalem in de tempel. En ze wezen allemaal heen naar dat ene offer van de Heer Jezus Christus. En dan komt de Heer Jezus en hij brengt 33 jaren lang een offer. Want heel zijn leven op aarde, heel zijn gehoorzaamheid en al zijn lijden was één groot offer. En met dat offer staat hij tussen God en tussen zijn kerk, tussen een volk van arme zondaren in. Dat offer, gemeente. Ik weet, het wordt in de psalm anders bedoeld, maar laat ik het toch zo mogen zeggen. Dat offer kan Gods heilig oog behagen als enige. Ik las dat gisteren nog en eigenlijk greep het me aan. Toen las ik, op de dag dat de Heere zal terugkomen, zal er niets voor hem kunnen bestaan dan alleen de persoon en het werk van Christus. En allen die in hem en in zijn werk begrepen zijn. Alleen het offer van de Heer Jezus Christus. En dat offer wordt u vanmiddag nog gepredikt. Dat offer is genoeg voor God. Dat offer is genoeg om verzoening aan te brengen tussen u en tussen een heilige God in de hemel. En dat offer mag vanmiddag in de aanbieding van het evangelie nog tot ons komen. Zijn offer, zijn gerechtigheid mag u nog worden aangeboden, om niet. Het mag aangeboden worden aan de grootste van de zondaren, vanuit het werk van deze grote hoge priester, die met zijn offer tussen God en mensen instaat. Nog iets verder in antwoord 31, want er wordt nog iets gezegd over die hoge priester. Dat hij met het offer van zijn lichaam tussen God en mensen instaat, maar ook met zijn voorbidding steeds tussen treedt bij de Vader. Dat is ook nog iets wat hoort bij de hoge priesterlijke taak van de Heer Jezus. Hij heeft het offer gebracht. Maar hij is ook de grote voorbiddende hoge priester. Hij is degene die op dit moment in de hemel, op grond van zijn eigen werk, op grond van zijn eigen verdiensten, op grond van zijn eigen bloed, bidt voor al de zijnen. En bidt voor zondaren die nog door de prediking tot geloof en tot bekering moeten komen en die nu nog onbekeerd zijn. Hij bidt voor al de zijnen in de hemel en hij zegt: Vader, ik eis op grond van mijn eigen werk. Ik eis op grond van mijn eigen bloed dat diegenen die u mij gegeven hebt ook hier zullen komen waar ik ben. Hij, de grote voorbidder, die ook met zijn voorbeden tussen treedt. Gemeente, hebt u de noodzaak ingezien van een hoge priester? Dat is altijd de eerste vraag die gesteld moet worden. Wanneer had je nou in het oude Israël een priester nodig? Nou, die had je eigenlijk zomaar niet nodig. Ik kan me voorstellen dat mensen die er zomaar op losleefden, mensen die eigenlijk ook niet wisten van de nood waarin ze verkeerden, misschien niet eens dachten aan de priester. En die dachten aan de priesterdienst. En er waren er misschien in het oude Israël die op een bijgelovige manier wat gebruik maakten van een priester. Want zie, als de priester dan weer een offer bracht, dan was het wel weer goed tussen God en tussen mij. Maar weet u wie er echt een priester nodig hadden? Dat waren mensen met schuld. En dat waren mensen die die schuld zelf niet meer konden oplossen. Dat waren mensen die aangewezen werden op dat enige middel wat God aangewezen had in zijn woord. De dienst bij het altaar. Hebt u een priester nodig? Dat is eigenlijk ook de vraag, gemeente. Hebt u schuld? En u begrijpt misschien wel waarom die vraag dan ook altijd weer terugkeert in de prediking. Hebt u iets gezien van uw schuld tegenover God? Dat is niet bedoeld om een mens, om een mens somber te maken. Dat is niet bedoeld om een mens in de put te duwen. Maar dat is wel bedoeld, ja, om de vraag te stellen. Is er nu in uw leven plaats gekomen, behoefte gekomen aan een grote, hoge priester? En als daar nu geen plaats voor is, dan hebt u allereerst de profeet nodig. Dan hebt u een profeet nodig, de grote profeet en leraar, die u ook in deze dingen kan onderwijzen. En die profeet blijft nodig. Die blijft ook nodig, opdat Christus in zijn priesterlijke gestalte voor het eerst en steeds meer waarde krijgt. In zijn offer en in zijn voorbidding. En dan zie ik de apostel Johannes daar zitten en hij schrijft zijn brief. En hij schrijft aan Gods kinderen die zo geplaagd worden door zonde na ontvangen genade. Indien wij gezondigd hebben. Dat is de droevige werkelijkheid van het leven van Gods kinderen. Indien wij na ontvangen genade toch weer gezondigd hebben. Maar dan schrijft Johannes, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Een voorspraak. Letterlijk staat er een woord wat je mag vertalen met advocaat. En dan begrijpt u het wel. Advocaat, die heb je nodig als je bij de rechter bent. Als je voor de rechter staat. Als je met de rechter van hemel en aarde te doen krijgt. Als je misschien de slagen van de rechter in je binnenste ook wel voelt. Want je geweten kan ook nog als een rechter of als in ieder geval een getuige tegen je getuigen. Maar voor zulke mensen schrijft de apostel Johannes het. Indien we gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Jezus Christus de rechtvaardige. En dan nog iets. En dan moet ik het koninklijke ambt maar laten liggen vanmiddag. Maar dan nog één ding. Dan zegt Johannes. En hij is een verzoening. Voor onze zonde. En niet alleen voor de onze. Maar voor die van de gehele wereld. Voor die van de gehele wereld. Wat betekent dat? Iemand zegt, wat betekent dat? Is de Bijbel daar... Nee, dat mogen we niet vragen natuurlijk. Is de Bijbel daar wel zuiver? Want de Bijbel is altijd zuiver. Maar dan, wat betekent dat? Als het werk van de Heer Jezus een verzoening is voor de zonde van heel de wereld. En als we daar dan vanmiddag maar mee zullen afsluiten... Dat betekent allereerst dat heel de wereld verzoening nodig heeft. Dat voor elk mensenkind, en laten we het maar heel persoonlijk op onszelf betrekken vanmiddag, dat voor u en voor jou en voor mij geldt, wij moeten met God verzoend worden. We staan van nature als vijanden tegenover hem, met handen vol schuld en met bergen vol schuld. En er moet verzoening gevonden worden. Heel de wereld heeft het nodig om met God verzoend te worden. En dan wil die uitdrukking vervolgens ook zeggen. Het is nu voor mensen overal vandaan. Het is voor mensen die zo diep gevallen zijn. Het is voor de grootste zondaar van Rotterdam of van Capelle aan de IJssel. Of van Krimpen aan de IJssel, of waar u ook woont. Het is voor de grootste zondaar nog mogelijk. Dankzij het offer. Dankzij het verzoenende bloed van de Heer Jezus Christus. En dat bloed dat mag vanmiddag nog van de kansel druppen. In de prediking van het evangelie. Christus wordt u nog gepredikt als de profeet. en als de grote hoge priester, wiens werk volkomen is, opdat u deze Christus nodig zou krijgen, opdat u hem zou aanroepen, zou inroepen, en opdat u door genade, door hem onderwezen mag worden, en vanuit hem zou mogen leven door het geloof. Geldt dat, gemeente, ook voor u? Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo gaf u ons dat we een ogenblik mochten nadenken over iets van de rijkdom in die naam Christus. U, de door God aangestelde, de door de Vader en door de Heilige Geest bekwaam gemaakte, u de grote profeet, de enige hoge priester, wiens werk volkomen is. En Heere, het past bij een onwetende, een dwaze. Het past bij een schuldige en bij een uitgewerkte en bij een verloren zondaar. En u kent degene voor wie deze Christus in beginsel waarde mocht krijgen. Die het hebben gezegd in hun hart, ja, zo een heb ik nodig. Hij is het die mij verlossen moet. Die u nederig te voet zijn gevallen en die hebben gezegd, Heere, wilt u de Christus zijn in mijn leven? O, maakt u hem groot en maakt u door hem uw eigen naam groot in harten van zondaren. Heb dank voor wat u schonk. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige, al het zondige. Bewaart u ons, Heere, wanneer we van hier gaan en als onze broeder Dinan de Vos opnieuw de kerk verlaten moest. Wees u met hem en laat het verder ook weer mogen meevallen. We willen bidden, Heere, voor de rouwdragende familie van Wingerden. Als ze aanstaande dinsdag aan het geopende graf zullen staan, zou u dan willen sterken en willen troosten. En zou u uw woord daarvoor willen gebruiken. En geeft u ook wat nodig is om op die dag uw woord in Gouda uit te dragen. Heere, gedenk en ieder, hoor ons en breng ons volgende week weer samen onder de prediking. We bidden het uit genade. Amen. Psalm 72, het negende vers is de slotzang. 72 vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.